Je kent dat, hè? Je hebt zo'n zondagmorgen dat je denkt, ik ga eens even rustig koffie drinken. En dan word je wakker, je opent het raam en de straat ruikt naar iets dat niet klopt. Zo'n mengsel van nat hout, steenkool en een beetje verbrande plastic. En je denkt, amai, wie zit hier ineens te stoken gelijk in 1978? En dan beseft je, mensen doen rare dingen als ze het koud hebben.
Ja, allee. Daar ruiken, dat is direct zo'n alarm in uw kop. Maar wacht, jij bent weer naar China aan het gaan, hè?
Ja, maar niet naar China als groot woord. Naar iets heel kleins. Naar warmte. Naar de vraag, hoe houd je mensen warm als je tegelijk smog wilt wegwerken?
We hebben dat al eens gehad, toch? Die dorpen rond Beijing die van kolen naar gas moesten en dan subsidies die wegvallen?
Klopt. En ik wil vandaag niet opnieuw dat hele verhaal herhalen. Ik wil op één ding inzoomen dat daaronder ligt en dat eigenlijk overal speelt. Als je een overgang maakt, groen, proper, modern, en je zet daar geen stabiele betaalknop achter, dan krijg je een soort schaduweconomie. Niet met drugs en maffia, maar met warmte. Met mensen die terug hout verzamelen, kolen verstoppen, kachels afbreken, dingen improviseren.
Wacht even. Schaduweconomie van warmte. Je bedoelt dat mensen dan stiekem terugkeren naar kolen?
Ja, maar ook breder. Ze beginnen hun leven te organiseren rond wat nog net kan, zonder dat het systeem het ziet. In Hebei, dat is die provincie rond Beijing, is er nu zo'n winter waar je letterlijk ziet, de officiële weg is gasboiler aan de muur, maar de echte weg is dekens, kang en in het geheim een zak steenkool onder een juttenzak.
Oké, maar waarom is dat dan zo'n groot thema? Dat is toch gewoon mensen die besparen?
Omdat je daar iets gevaarlijks krijgt. Je hebt een beleid dat op papier af is, miljoenen huizen omgeschakeld, smog weg, maar in de praktijk is het alsof je een nieuwe waterleiding legt en dan de waterprijs verdubbelt. Mensen gaan niet zeggen, oké, dan sterf ik van de dorst. Mensen zoeken een put in de tuin. Desnoods onveilig, desnoods illegaal.
Amai, ja, maar leg mij eens simpel uit, hoe is dat zo gekomen? Want in mijn hoofd is dat toch logisch, als gas duur is, dan gebruik je minder gas, punt.
Je hebt gelijk, dat is de basis. Alleen, bij verwarming is minder gebruiken geen luxe keuze. Dat is, ik ga vandaag niet in die kamer. In die reportage uit Baoding, dorpje, onder nul, mensen zitten overdag tegen een zonnige muur, zeggen ze, we zetten het alleen 's avonds even aan. En waarom? Gas is daar rond de 3,18 yuan per kubieke meter. Ze hebben 20 kubieke meter per dag nodig om het comfortabel te hebben. Dat is meer dan 60 yuan per dag. Over een winter 5 à 6.000 yuan.
Ja, dat zinnetje duurder dan eten, dat bleef hangen.
Voilà. En dan komt de kern. Die mensen hebben geen inkomens die meeschuiven. Een beetje land, anderhalve mu per persoon, dat is echt klein, en dat brengt voor een koppel misschien 3000 yuan per jaar op. Pensioen op het platteland, 200 yuan per maand per persoon. Dat is 5000 per jaar samen. Dus uw verwarming kan uw hele jaar inkomen opeten.
Maar wacht, dat beleid was toch met subsidies gestart? Waarom stopt dat dan? Want als je mensen verplicht, moet je dat toch blijven dragen?
En daar zit het scharnier. In het begin kwamen ze met subsidies per kubieke meter. Een yuan per kubieke meter, soms 1,2. En sommige dorpen kregen dat 3 jaar, daarna minder, daarna niks. Op papier tapering, afbouw. In realiteit, je wendt mensen aan een systeem, je haalt hun oude kachel weg, letterlijk verkocht als groot, en dan zegt je, nu is het aan u.
Ja, maar dat is toch, je haalt de trap weg terwijl ze nog op het balkon staan.
Exact. En dan ziet je hoe mensen reageren. En dat is waar die schaduweconomie begint. Niet als protest met spandoeken, maar als een stille hand die 's avonds een stuk hout in een kang steekt. Of iemand die in 2024 nog een covert seller vindt. Een verkoper die stiekem steenkool binnenbrengt. Die zakken liggen dan onder een zeil, klaar om snel binnen te sleuren als er inspectie is.
En dat inspectieding, dat vond ik ook zo raar. Dat er letterlijk controle is op rook.
Dat is een groot stuk van het mechanisme. In die dorpen is er een village chief, Old Zhang, die rijdt naar het eten met een driewieler rond. 2-3 uur per avond. Weekends, feestdagen, zelfs rond nieuwjaar. Kijken of er ergens rook uit een schoorsteen komt. Want als iemand bitumineuze kolen stookt, die rokerige, en hij ontdekt het niet, dan krijgt hij zelf problemen van hogerop.
Dus die man is eigenlijk de thermostaat van het systeem, maar dan met een stok.
Ja, en je voelt het, dat is geen vrije markt meer, dat is een combinatie van energiemarkt en discipline. En net dat maakt het zo explosief, sociaal gezien. Want warmte wordt iets dat je niet alleen moet betalen, maar ook moet verantwoorden. Je ziet mensen die een boiler zelfs in een schuimdoos verstoppen, omdat ze hem toch niet gebruiken. Een toestel wordt decor.
Oké, maar ik ben de rem. Wat is dan de ene grote les? Want je dreigt nu weer naar 10 kanten te gaan.
De ene grote les is, als je betaalbaarheid niet inbouwt als een vast onderdeel van je energietransitie, dan duwt je mensen in improvisatie. En die improvisatie maakt je beleid kapot. Want dan krijg je terug rook, terug brandgevaar, terug gezondheidsproblemen en je verliest vertrouwen. Het wordt een kat-en-muisspel.
Ja, maar betaalbaarheid is ook zo'n woord. Dat kan alles betekenen. Wat bedoel je? Subsidies, prijsplafond, gratis kolen voor armen?
In Heybij ziet je dat het eigenlijk over één simpel ding gaat. Voorspelbaarheid. Mensen kunnen nog omgaan met een hoge kost als ze weten waar ze aan toe zijn en als er een vangnet is. Maar hier is het, subsidies verdwijnen of bestaan op papier, maar worden laat uitbetaald. Dus je hebt gezinnen die nu moeten betalen en misschien in de lente een compensatie krijgen. Dat is alsof je in december je jas moet kopen en je krijgt in april pas je korting terug.
Daar kunt je niks mee. In december zet je al verklumd.
Voilà, en dan gaat je niet wachten op administratie. Dan pakt je wat je vindt. Takken uit het veld, planken langs de weg, een oud kolenkacheltje dat je nog ergens had. En de ironie is, de overheid verbiedt zelfs dat. In sommige dorpen is hout verbranden ook niet toegelaten. Dan krijg je luidsprekers in het dorp. Als er rook is, komen we kijken. En mensen zeggen, oké, als ze komen voor brandveiligheid, sleuren we het hout naar binnen. Dat schaduwwereld.
Oké, maar waarom is dat zo'n groot probleem voor de staat? Ik snap het voor die mensen, maar voor Beijing, die willen toch gewoon schone lucht?
Schone lucht is het zichtbare resultaat. Dat is iets waar een stad trots op kan zijn. Beijing Blue. PM 2.5 dagen met goed of matig gingen naar 95%. Dat is echt gigantisch. Maar dan komt de prijs. Op het platteland rond die stad zit je met mensen die letterlijk in lage kleding leven, die alleen één kamer verwarmen, die sociale bezoeken vermijden omdat je komt profiteren van mijn chauffage.
Dat zinnetje, ja. Dat is echt gevoeld hoe schaars warmte wordt.
En schaarsheid maakt mensen verdacht. Vroeger kwam je samen rond een kachel. Nu is een bezoek plots een kost. Dat is het sociale weefsel dat scheurt door een energiefactuur. En dat is voor een overheid gevaarlijker dan wat extra rook. Want rook kun je meten. Maar vertrouwen, dat lekt weg en je merkt het pas als het te laat is.
Maar wacht, je zei één thema. Is dat thema dan energiearmoede of vertrouwen of schaduweconomie?
Het thema is, als een staat een beleid afdwingt dat op papier modern is, maar in de living niet leefbaar, dan ontstaat er een parallel systeem. En dat parallel systeem maakt handhaving duur, cynisme normaal en eerlijkheid dom. Je beloont de mensen die het best kunnen verstoppen.
Amai, dat is eigenlijk het ergste. Dan wordt braaf zijn een luxe.
Ja. Neem die clean coal die ze soms als fallback geven. In één dorp mochten mensen maar een halve ton kopen, terwijl ze eigenlijk 2 ton nodig hebben per winter. Wat doen ze dan? Ze vragen buren die er niet wonen om in hun plaats te kopen. Je krijgt kleine trucks, niet omdat mensen slecht zijn, maar omdat het systeem hen dwingt.
Oké, maar kunnen ze dat niet gewoon oplossen door de gasprijs te verlagen?
In theorie wel. In praktijk zit je met energieprijzen die ook politiek en financieel zijn. Lokale overheden zitten met schulden. Subsidies zijn een zware jas die elk jaar terugkomt. En gas is ook een brandstof die China soms moet invoeren, die prijsvolatiel is. Dus gewoon goedkoper maken klinkt simpel, maar iemand moet betalen.
En daar komt het terug. Wie betaalt?
Voilà. En in Hebei was dat in het begin de staat betaalt mee. Want het doel is groot. Luchtkwaliteit rond de hoofdstad. Maar na een paar jaar wordt dat doorgeschoven naar gezinnen. En dan breekt het. Want je kunt kosten doorschuiven, maar je kunt geen inkomen doorschuiven. Die boeren hebben geen loonsverhoging omdat Beijing blauwe lucht wil.
Oké, maar ik heb nog iets. In die reportage zeggen experts warmtepompen en isolatie. Waarom deden ze dat niet meteen? Dan heb je toch minder verbruik?
Omdat beleid vaak begint met wat je snel kunt tellen. Een gasboiler installeren, duidelijk, rap. Je kunt zeggen, zoveel huizen omgeschakeld. Isolatie is traag, elk huis anders, kwaliteitscontrole lastig. Warmtepompen zijn duur in installatie, dus je kiest een pad dat snel resultaat geeft op papier, maar de echte rekening komt later in gebruik.
Dus ze hebben de muren geschilderd en ondertussen blijft de tocht door de ramen komen.
Exact. En als de tocht blijft, dan blijft de vraag naar warmte hoog. En dan wordt elke kilowattuur of kubieke meter gas een pijnpunt. Dan is het alsof je elke dag water in een emmer giet met een gat onderaan. Je betaalt, maar je voelt het niet warmer worden.
Wacht, en dan zetten mensen de boiler niet hoger, omdat dat dubbel kost. Dus ze blijven op 11 of 12 graden zitten.
Ja, er is een vrouw, Xiaomi. Zij zit haar boiler op 39 graden water en binnen is het 11,9 graden Celsius. Niet bevrieren, maar ook niet leven. Om naar 18 graden te gaan, moet ze naar 60 graden water en dan verdubbelt de kost. Dus ze blijft hangen in dat grijze gebied, net genoeg om geen ijs te worden.
Dat is geen verwarming, dat is overleven.
Voilà, en in die zone groeien de omwegen. Electric blankets, kleine space heaters, kang, hout. En dan komt er nog iets. Tijdtarieven op elektriciteit. Overdag duurder, 's avonds goedkoper. Dus mensen verwarmen van 8 tot 11 en daarna uit. Uw dagritme wordt een tariefschema.
Dat zoals nachttarief wassen, maar dan met uw lichaam.
Ja, en dat toont hoe een beleid een huishouden kan herprogrammeren. Niet met slogans, maar met prijzen. En als die prijzen te hard snijden, dan programmeren mensen zichzelf terug naar het oude. Alleen het oude is nu verboden en gecontroleerd. Dus je krijgt stieken.
Oké, en wat doet dat met veiligheid? Want hout opstapelen langs de weg, kolen verstoppen, dat klinkt ook brandgevaarlijk.
Het is dat ook. En dat is een ongemakkelijke paradox. Je voert milieubeleid om gezondheid te beschermen, minder PM2.5. Maar je duwt mensen naar onveilig stoken, slechte ventilatie, brandrisico. En je duwt het in het donker, want niemand wil gepakt worden. In het donker gebeuren de domste ongelukken.
Dus die schaduweconomie is niet alleen oneerlijk, die is ook gevaarlijk.
Ja, en ze is ook duur voor de overheid. Want als je elke avond moet patrouilleren, als je checkpoint zet aan dorpsingangen, letterlijk Dispersed Coal Inspection Point, dan betaal je handhaving. Dat is een constante kost. En ondertussen kijk je niet naar de echte vraag. Zit dat huis warm?
Dat vond ik echt straf. Op die checklist van hogerop stond alles. Gasalarm, leidingen, wiring, maar niet of mensen het toestel gebruiken.
Voilà, dat is een perfecte samenvatting van hoe systemen zichzelf misleiden. Ze meten wat ze kunnen controleren, niet wat ze eigenlijk willen bereiken. En dan krijg je een situatie waar het doel schone lucht en warme mensen is, maar de KPI wordt geen rook zichtbaar.
En als er geen rook is, omdat mensen gewoon niks aanzetten en onder dekens zitten, dan is de KPI gehaald, maar het probleem groter.
Exact. Dat is de koude stilte waar ik het over heb. Geen rook, geen klacht, maar wel miserie.
Maar er was wel online debat toch, op Weibo en zo. En zelfs Tsinghua die zei, hou de warmtelijn. Dat is toch al iets?
Dat is interessant, ja. Dat betekent dat ze voelen, dit is politiek gevoelig. De staat heeft er baat bij dat mensen op kleine dingen kunnen klagen, putten in de weg, kapotte lantaarns, omdat dat stoom aflaat. Maar als het over warmte gaat, raakt je aan legitimiteit. Je kunt een mens veel vragen, maar niet dat hij elke winter bibbert om het grotere goed.
Oké, maar toch werd het dan gecensureerd, las ik. Sommige artikels weg van officiële accounts.
Ja, dat is ook een patroon. Je laat het debat even bestaan, je toont dat je het ziet en dan tempert je het als het te groot wordt. Want je wilt geen verhaal dat zich vastzet, Beijing ademt, Hebei bevriest. Dat is een slecht slogan.
Oké, maar hoe eindigt dit? Want je kunt niet elk jaar blijven subsidies geven en je kunt ook niet terug naar kolen. Wat is dan de uitweg?
De uitweg is eigenlijk saai. En daarom gebeurt ze traag. Je moet de vraag naar warmte omlaag duwen, niet alleen de bron veranderen. Isolatie, kieren dichten, ramen beter, kleine ingrepen die het huis minder laten lekken. Er was iemand die isolatieplaten zette. 40 yuan per vierkante meter, 4 kamers, 4000 yuan. Dat is veel, maar het verandert alles.
Maar die mensen die al geen gas kunnen betalen, hebben toch ook geen 4000 yuan liggen?
Voilà, en dan zit je opnieuw bij hetzelfde thema. Als je geen financieringskanaal maakt, leningen, gerichte steun, collectieve renovatie, dan blijft dat ook voor de rijken. Dan krijg je rijke warmtepomp, arme deken. En dan blijft die schaduw bestaan.
Dus eigenlijk is uw boodschap, de schaduweconomie verdwijnt pas als het officiële pad echt leefbaar is.
Ja, als het officiële pad te duur is, dan gaat de onofficiële weg altijd bestaan. Je kunt dat met controle verkleinen, maar je krijgt het nooit weg. Het is zoals water. Als je één afvoer dichtzet, zoekt het een andere kier. En hoe harder je duwt, hoe creatiever mensen worden.
Oké, en nu ga ik de Vlaamse vraag stellen, want anders krijg ik mail. Waarom moet iemand in Vlaanderen dit horen?
Omdat het mechanisme overal hetzelfde is. Alleen de details verschillen. Bij ons gaat het niet over kolen in een dorpsschachel. Maar het gaat wel over, je legt een renovatieplicht op, je duwt warmtepompen, je verhoogt energieheffingen, je verandert tarieven. En als je dat doet zonder dat mensen het kunnen dragen, dan krijg je ook hier schaduwgedrag.
Zoals?
Mensen die hun thermostaat extreem laag zetten en één kamer verwarmen. Mensen die uitstellen tot het kapot is. Mensen die goedkope installaties nemen zonder veiligheid. Mensen die kleine fraudekes doen met domicilie of premies. Dat is dezelfde logica. Niet omdat mensen graag foefelen, maar omdat het systeem hen in een hoek duwt.
En dat eindigt dan ook in wantrouwen. Ze zijn boven bezig met klimaat en ik zit hier met schimmel.
Voilà. Het is altijd de living die beslist of beleid overleeft, niet het parlement.
Oké, maar ik wil nog één keer heel simpel. Wat is nu het gevaar als China dit niet oplost?
Dat ze in een permanente dubbele realiteit terechtkomen. Officieel clean heating, blauwe lucht. In de praktijk, halfdorp zonder verwarming, stiekem branden, controlepatrouilles en een stille bitterheid. Dat is een systeem dat op papier sterk lijkt, maar van binnen altijd moet duwen en trekken om de façade recht te houden.
En hoe langer dat duurt, hoe normaler het wordt om te verstoppen.
Ja, en als verstoppen normaal wordt, dan kunt je later moeilijk nog beleid maken dat op eerlijkheid vertrouwt. Dan gelooft niemand nog dat de regel ook de realiteit is.
Amai, dat is eigenlijk een heel donker einde.
Bon, laat ons het dan menselijk eindigen. Want ik blijf hangen aan dat beeld van die ouderen, aan die zonnige muur. 13 man, stil, lage kleren aan, gewoon zon pakken, omdat dat gratis is. En dat is het. De zon is het laatste subsidieprogramma dat nooit afloopt. Maar een samenleving kunt je daar niet op laten draaien. Als je een transitie maakt, moet je zorgen dat warmte geen statussymbool wordt, geen privilege. Anders wordt groen iets waar mensen bang van worden.
Oké, ik ga dat meenemen. Niet China faalt, maar als je een systeem bouwt dat mensen niet kunnen betalen, bouwen zij een systeem naast u. En dat is altijd rommeliger en gevaarlijker.
Voilà. En straks, als je nog eens een beleidsplan hoort dat perfect klinkt, stel u één vraag. Wat doen mensen als ze het niet kunnen volgen? Want dat antwoord is meestal eerlijker dan de PowerPoint.
Allee, koffie is koud, maar ik heb ineens wel goesting om mijn ramen nog eens te checken op tocht.
Doe dat. Dat is de meest realistische energietransitie die je vandaag kunt doen. We laten het hierbij.